Zwammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Homerus, Euripides, Plato en Aristoteles, we worden er van jongs af aan mee doodgegooid, de Griekse oudheid. Het is waar ons geschiedenisonderwijs begint, de bakermat van onze beschaving. En wie de Ilias en Odyssee, de verhalen over de verovering van Troje en de terugkeer van Odysseus naar zijn thuisland na die verovering, wie die verhalen erbij pakt, zal net als ik misschien ook versteld staan door hoezeer ze na meer dan 2000 jaar nog steeds tot ons kunnen spreken. Het geeft die verhalen haast iets van een universele zeggingskracht. Maar er moet in ieder geval één grote kanttekening bij worden geplaatst. De stemmen van vrouwen schitteren in de oudheid door hun bijna volledige afwezigheid. Hoe moeten we ons nu tot het oud-Griekse verleden verhouden als het verhaal erover alleen is verteld door mannen? Vandaag een uitzending van Radio Zwammerdam over de stilte van vrouwen uit de oudheid. Over wat die stilte betekent voor de geschiedschrijving en over de golf van nieuwe romans die die geschiedschrijving probeert aan te vullen. Of misschien zelfs te corrigeren. Mijn naam is Momo Schaap en bij mij is de gast Jacqueline Klooster.
Hallo.
Jacqueline is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in Oud-Griekse en Romeinse literatuur en is hoofdredacteur voor het academische tijdschrift Mnemosyne. Mijn tweede presentator is Max Waterreus. En Max, je vertelde me dat je deze week naar de opera bent geweest. En dat was een Romeins verhaal, niet?
Ja, klopt. Dat was een hervertelling van het verhaal van Agrippina, die door middel van allerlei listen haar zoon Nero op de troon wilde krijgen. Iets wat uiteindelijk is gelukt, maar wel leidde tot haar eigen dood. En het mooie eigenlijk is dat Agrippina staat in de hoofdrol. En de opera zelf eindigt met Agrippina die als overwinning haar zoon op de troon weet te krijgen. Niet wetende wat ertoe leidt. Dat is wel een hele mooie keuze, denk ik. Drama's ironische keuze meer, maar...
Ja, en zo zien we eigenlijk hoe die oudheid dus wordt gebruikt om nieuw drama te scheppen. En Jacqueline, dan wil ik me tot jou richten. Want mensen die net zoals ik het gymnasium niet hebben afgemaakt komen, die Griekse mythe meestal in de eerste instantie eigenlijk altijd zo tegen. In een soort hervertellingen, in een nieuw jasje. Het zijn er zoveel, die hervertellingen, dat je de oorspronkelijke verhalen haast uit het oog verliest. En dus ben ik heel benieuwd, ik wil je als opening vragen, waar hebben we het eigenlijk over als we het over die Griekse mythe hebben? Door wie zijn ze opgeschreven? Is er één grondtekst?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want inderdaad, zoals je zegt, er zijn momenteel ontzettend veel van die hervertellingen. En die worden natuurlijk gewoon gelezen door iedereen. En soms heb ik ook het gevoel dat de eerste ingang is voor mensen om die mythe te lezen. En ik vind het zelf heel interessant ook wat je er dan uithaalt. Want er bestaan allerlei van die, soms ook wel een beetje verkeerde opvattingen over die mythologische teksten. Namelijk dat er één oerversie zou zijn, bijvoorbeeld, wat dan de juiste versie is. Maar als je gaat kijken naar de oudheid, dan zie je dat mythologie is eigenlijk een soort traditie van verhalen vertellen. Waarin vernieuwing en aanpassing eigenlijk vanaf het eerste begin een rol spelen. Dus voor Homerus zijn er ongetwijfeld talloze dichters geweest die ook de verhalen vertelden over Achilles, over Odysseus. En die misschien wel op een hele andere manier vertelden of hele andere keuzes maakten, zeg maar, uit die verhalen. Nou, van Homerus hebben we dan toevallig inderdaad die twee epen over. Dus we kennen het verhaal van de oorlog rond Troje. We kennen het verhaal van de terugkeer van Odysseus. Daarnaast heb je natuurlijk heel veel tragedies, Griekse tragedies uit de klassieke periode, waarin heel veel van die mythen verteld worden.
De klassieke periode, dat is later.
Ja, dan hebben we het echt over de 5e eeuw voor Christus, zeg maar zo'n beetje. En dan specifiek ook Athene. Mm-hmm. Homerus is waarschijnlijk zo'n 3 eeuwen eerder op schrift gesteld. En daar krijg je dus grappig genoeg dezelfde verhalen eigenlijk ook. Hè? Ook die verhalen over bijvoorbeeld de oorlog rond Troje. Maar er worden echt andere keuzes gemaakt. En er worden ook verhalen op andere manieren verteld. En het is dus eigenlijk niet zo dat er voor de Grieken één juiste manier was om een mythe te vertellen. En nog weer veel later krijg je dat mensen die al die verhalen die al even lang verteld worden, ook gaan opschrijven in een soort van compendia, in van die verzamelboeken. Hè, dus dan heb je bijvoorbeeld iemand die wordt genoemd Pseudo-Apollodorus. Mm-hmm. Dat is van die leuke namen. Maar en die heeft dan de Bibliotheca, wordt dat genoemd. En dat is echt een verzamelwerk van van alle mythen zoals hij ze kende. En dat zijn natuurlijk hele belangrijke teksten. Of bijvoorbeeld Ovidius, de Metamorfose. Het zit ook vol met van die verhalen. Of, en dan heb ik het eigenlijk nog één hele vroege dichter heb ik overgeslagen. Namelijk Hesiodus. Zo'n soort latere tijdgenoot van Homerus. En dat is ook iemand die een heleboel van die verhalen die we kennen, Prometheus, mythe of zo, vertelt. Maar hij vertelt hem zelf twee keer. En hij vertelt hem zelf twee keer eigenlijk op een beetje een andere manier. Dus daar zie je al aan. Weet je, dat is een heel veranderlijk corpus van verhalen. En ja, daarom vind ik dus ook net zo leuk dat die hervertellingen vandaag de dag ook zo floreren. Want het is eigenlijk een voortzetting, zou je kunnen zeggen, van die hele traditie. Dat die verhalen opnieuw verteld worden. Met andere, zichtpunten, perspectieven, uitsneden.
En er werd dus maar in de oudheid ook al commentaar geleverd, misschien ook wel op die, verhalen.
Ja, absoluut. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een dichter als. Maar bedoel je met commentaar, zeg maar, dat de inhoud werd becommentarieerd? Of dat een versie werd becommentarieerd?
Nou, dat mensen ermee gaan spelen ook misschien. Ja. In dat theater?
Ja, zeker, ja. Nee, ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld een dichter als Euripides, die het verhaal van Medea op de scène brengt. Die kiest ervoor om dat verhaal anders te vertellen dan zijn voorgangers. Want wij kennen natuurlijk het verhaal van Medea. Medea, de tovenares uit het verre Colchis, die met Jason mee is gekomen naar Korinthe. En Jason die heeft opeens bedacht van ja, het is misschien toch wel handiger. Hij heeft kinderen met Medea. Maar het is toch wel handiger als ik misschien een nieuwe vrouw kies. Want ja, zo'n vreemde vrouw die een beetje raar wordt aangekeken hier in Korinthe. Voor mij is het niet zo handig. Ik ga trouwen met de prinses van Korinthe. En dat nieuws gaat hij dan vertellen aan Medea. En hoe reageert Medea daarop? Nou, dat is zeg maar de tragedie die Euripides schetst. En in Euripides' versie, en dat is de versie die wij denk ik allemaal zeg maar, in ons hoofd hebben, is Medea zo woest over dit verraad, want zo ziet zij dat, dat ze uiteindelijk besluit om de kinderen van Jason en haarzelf te doden. Om Jason eigenlijk terug te pakken. Om hem zo hard te kwetsen als ze maar kan. Maar, en dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Het is echt een hartverscheurend verhaal. Maar voor Euripides zijn er allerlei versies waarin Medea dat helemaal niet doet. Waarin zij niet haar kinderen doodt. Maar dat zijn de Corinthiërs die dat doen om haar, om to get back at her, bijvoorbeeld. Yeah. Dus je ziet dat daar op die manier al grote veranderingen, zeg maar, in die verhalen werden aangebracht in wat wij bedenken, dat de originele versies zijn of zo, weet je wel? Ja. Dus in de oudheid zelf al.
Ja. Ja. Ja, en op Euripides die zullen we straks misschien nog op terugkomen. Mm-hmm. Maar we zien dus eigenlijk al heel vroeg een soort spel dat met die personages wordt gespeeld.
Ja.
Misschien vertellingen die elkaar tegenspreken. Dan ook nog heel veel praktisch. Een verhaal van Homerus, dat hebben we niet als origineel manuscript nu, ga ik vanuit.
Nee, dat is inderdaad ook wel even een belangrijk punt natuurlijk. Hoe zijn die teksten eigenlijk tot ons gekomen?
Ja.
Homerus is wel meteen ook het ingewikkeldste geval eigenlijk. Want we gaan ervan uit, we noemen een dichter Homerus. Dat deed men in de oudheid al, een soort conventie. Maar er is heel veel, er zijn veel theorieën die zeggen van, eigenlijk is het een soort samenvloeisel van een heleboel verhalen die keer op keer, zeg maar, voorgedragen zijn door verschillende zangers, door verschillende, dat heet dan rapsoden. Dus mensen die rondtrekken en verhalen zingen. En eigenlijk elke versie is weer een improvisatie, zou je kunnen zeggen. En pas heel laat is dat opgeschreven. En dat is in de oudheid door verschillende mensen natuurlijk opgetekend. Er waren, zeker honderden versies in omloop.
Mm-hmm.
Heel veel daarvan zijn dan bijvoorbeeld in de bibliotheek van Alexandrië. Dan hebben we het over de tijd na Alexander de Grote. Daar was een hele grote bibliotheek waar men echt voor het eerst aan de slag ging met het naast elkaar leggen van al die verschillende versies. Eigenlijk een beetje wat moderne wetenschappers nog steeds doen. En dan kijken naar de verschillen en de overeenkomsten en proberen een soort van één tekst te maken.
Ja.
Die teksten zijn dan weer overgeleverd door de eeuwen heen. Inderdaad, in kloosters zijn die overgeschreven geraakt. Ja. En er is natuurlijk ontzettend veel verloren gegaan ook. En we hebben niet, behalve zeg maar op papyrus, hebben we teksten die direct uit de oudheid over zijn. Op papyrus heb je soms fragmenten en snippers waar nou ja, teksten die dan natuurlijk ook weer even later dan de originele tekst, maar wel uit de oudheid geschreven zijn.
Ja.
En wat wij dus hebben zijn eigenlijk vaak middeleeuwse versies van, nou ja, kopieën van kopieën van kopieën van kopieën van kopieën van een origineel. Ja,
ja.
Dus ja, dat maakt het ook niet een hele... Ja, daarom is het ook altijd heel goed om wel erbij stil te staan dat die tekst die je leest natuurlijk door honderden, duizenden handen is gegaan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus een hele ketting aan keuzes en,
heel
veel werk ook.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja, ja, zeker. Ja.
En met het risico dat ik een zijspoor bewandel, hoor, maar ik hoor je iets zeggen dat ik... Is er echt een kans dat die teksten ons via de bibliotheek van Alexandrie hebben bereikt? We weten natuurlijk allemaal wat er daarmee gebeurd is.
Ja. Er waren natuurlijk behalve de bibliotheek van Alexandrië ook wel andere grote bibliotheken in de oudheid. Tegelijkertijd en later. En ik denk wel dat die hele belangrijke rol hebben gespeeld in het doorgeven. Ja. Want daar had je dan, nou ja, zeg maar moederversies als het ware. Die dan weer konden worden overgeschreven door geleerden en boekhandelaren en noem het maar op. Dus er is een heel mooi boek daarover. Dat Papyrus van die Irene Vallejo. Dat Spaanse boek. Ja, dat is dat gaat eigenlijk heel erg over die boekhandel in de oudheid. En het boek, de geschiedenis van het boek in de oudheid. Ja. Nou ja, het is een soort populair wetenschappelijk boek. Heel.
En voordat het werd opgeschreven, werd het overgedragen per zang.
Ja.
Nou, dan kan ik me voorstellen, een zanger gewoon uit zijn hoofd... steeds elke keer bij elk optreden een net andere versie... overleefde. Weet hoe lang dat die periode voordat er schrift was?
Hoe lang heeft dat bestaan? Ja, het grappige is, het duurt ook nog voort als het wel al opgeschreven is. En je vindt dus ook, zeg maar, ook echt uit, nou, inderdaad, die periode van die Hellenistische tijd, dus de derde eeuw voor Christus, de tijd van de Alexandrijnse bibliotheek, vind je nog steeds papyri waar verschillende versies opstaan, waar extra versen opstaan van Homerus bijvoorbeeld, of varianten, dingen die in andere, die in de, zeg maar, de standaardtekst die wij nu hebben niet voorkomen. Dus dat het ging eigenlijk heel lang door dat orale traditie, zoals ze dat dan noemen.
Kan je dan ook herkennen? Is er iets waar ik kan me heel goed voorstellen als je iets uit je hoofd moet zingen, dan ga je het eerder versimpelen of iets maken waardoor je het makkelijk onthoudt. En als je iets opschrijft en het dan keuzes moet maken voor bepaalde voor je tekst, dan maak je denk ik hele andere keuzes.
Ja, nee, dat is zeker waar. Inderdaad, je kunt aan de tekst van Homerus heel duidelijk zien dat het een tekst is die ook bedoeld is om gememoriseerd te worden. Er zitten formulaire versen in, zoals dat dan heet. Hè? Dus, en ook bijvoorbeeld scènes die eigenlijk altijd hetzelfde verlopen, zodat zo'n dichter dan even, of zo'n zanger dan even zo soort op automatische piloot door kan. Zo van, oké, nu komt dit stukje. Oh, ze gaan nu hun wapenrusting aantrekken of zo. Of ze gaan nu wijn mengen of wat dan ook. Weet je, en dat kan hij dan even zo afspoelen en dan weer door. En er zit dus veel herhaling in. Er zitten veel, ook bijvoorbeeld beschrijvingen in die ook terugkeren, zeg maar, of scènes die terugkeren. En dat vind je dus in die latere, echt als schriftelijk geconcipieerde teksten, vind je dat niet. He, daar heb je niet die, ja, behalve als ze Homerus willen nadoen of zo, maar dan heb je niet al die herhaling en zo.
Dat is echt het grote verschil.
Dat is denk ik het grote verschil, ja.
Maar, om even terug te komen naar het hoofdpunt van deze uitzending.
Ja.
We hebben het hier over allemaal prachtige verhalen. Of ontroerende, mooie verhalen. Maar het zijn wel allemaal verhalen door mannen over mannen, toch? Of zeg ik dat te simpel?
Nou, nee, zeker. Ik vind dat wel grappig. Ik zeg heel vaak, ook tegen als ik lesgeef tegen mijn studenten. Nou, oké, doe eens een gooi. Weet je, hoeveel namen van vrouwelijke auteurs uit de oudheid hebben we nou over? Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen? Nou, en dan, ja, ze denken altijd van, ja, we weten er maar eentje, Sappho. Weet je wel? En er zijn er wel meer, weet je wel? Er zijn er denk ik een kleine 100 namen. Maar daar staan dus duizenden, zeg maar, mannen, mannelijke auteurs tegenover. En dat klopt. Het is natuurlijk grotendeels een feestje voor de mannen, zullen we maar zeggen, de literatuur van de oudheid, wat we over hebben, wat op schrift gesteld is. En dat komt denk ik vooral doordat het zich in de publieke ruimte afspeelt. En de publieke ruimte waar ja, hè, als je je daar uitte, dat was voor mannen eigenlijk. Voor vrouwen, dat werd niet. Ja, dat was niet de bedoeling dat die zeg maar op een zeepkist gingen staan en gingen zeggen van hé, ik vind dit of zo. Of dus inderdaad een toneelstuk gingen schrijven. Of de politiek ingingen of zo, dat soort dingen. Dat was gewoon niet de bedoeling. Mm-hmm. En of tenminste, dat was gewoon niet de cultuur. En daarom is het denk ik zo dat er ook veel minder zijn. Het is gewoon een publiek genre. Dus ja, een publieke sociale activiteit.
Dus dat komt ook omdat misschien dat er de overlevering gewoon veel minder was. Omdat misschien zijn er wel heel veel vrouwen geweest die stukken hebben geschreven, maar waarvan het niet, omdat het niet publiek werd gemaakt, eigenlijk niet goed werd bewaard.
Nou ja, er zijn er wel natuurlijk, maar ik denk ook dat zeg maar, het begint natuurlijk al met de opleiding. Die vrouwen kregen toch wel een heel ander soort opleiding dan die mannen. En die kregen dus niet dat literaire onderwijs bijvoorbeeld in retorica doorgaans of ook in literatuur. Ik bedoel, we hebben dus grote uitzonderingen zoals Sappho, die heel vroeg is en heel erg bekend is, ook al in Griekenland en echt al heel erg geprezen wordt als de tiende muze en zo. Wel zie je dat zij dan ook wel echt een beetje een ander soort poëzie schrijft dan Homerus. Zij schrijft dus niet een epos of zo. Ze schrijft niet een heel groot gedicht dat gaat over, nou, wat is het om een Griek te zijn of een Griekse man te zijn of wat dan ook. Het is veel kleinschaliger. Dus alleenzang of koorzang bijvoorbeeld. En meer bedoeld voor bijvoorbeeld bruiloften of feestelijke vieringen van religieuze festivals waar vrouwen bij betrokken zijn. Dus het is een ander soort. Het heeft een andere plek als het ware ook in de maatschappij. En daardoor een ander genre. Ja. Ja.
Nou, over Sappho komen we zo ook zeker nog te spreken. Maar ik heb je voor vandaag gevraagd om een aantal fragmenten mee te nemen. En de eerste daarvan die we even gaan behandelen komt uit misschien wel het fundamenteelste verhaal van al die andere toch al best fundamentele verhalen. Kun je heel kort voor ons, voor zover dat kan, de Ilias inleiden en ook misschien vertellen waarom deze passage over Briseis bijzonder is?
Ja, de Ilias is natuurlijk inderdaad. Ja, dat vond men in de oudheid toch ook wel het grootste gedicht, denk ik, van Homerus. Ik bedoel, natuurlijk de Odyssee is ook echt geweldig. Maar de Ilias, dat ja, oké. Okay. Het gaat over de Grieken die voor Troje liggen. Eigenlijk al 10 jaar. Ze belegeren Troje omdat Helena daar is. Omdat zij mee is gegaan met Paris. En ze was getrouwd met Menelaos. En ze heeft haar man achtergelaten. En ze is naar Troje vertrokken. En daar liggen de Grieken nu gelegerd de stad te belegeren. Om haar terug te halen. Onder aanvoering van Agamemnon, de grote veldheer. Nou, het gedicht begint zeg maar met een conflict tussen Achilles en Agamemnon. Agamemnon is de grote, de baas, zullen we maar zeggen. Hij is de grootste koning van de Grieken. En Achilles is eigenlijk de beste strijder van de Grieken. En Agamemnon die heeft bij een van zijn rooftochten in de buurt van Troje heeft hij een meisje buitgemaakt. En dat is Griseïs, heet zij. Ze is dochter van een priester. Een dochter van de priester van Apollo. En die priester van Apollo, Grises geheten, die heeft gebeden tot de god om zijn dochter terug te krijgen. En Apollo die heeft hem verhoord en die stuurt een plaag op het Griekse leger af. En dan, dan moet er dus natuurlijk iets gebeuren, want iedereen gaat dood. En dat betekent dus dat Agamemnon zijn oorlogsbuit moet teruggeven. Dat wil hij niet eigenlijk, maar hij doet het wel. En dan dan krijgt hij een conflict met Achilles, zijn beste strijder. En Achilles zegt van, doe niet zo moeilijk. Waarom moet jij eigenlijk altijd alles hebben? En wat ben je toch inhalig? En zegt hij, zegt Agamemnon, dan weet ik er ook nog wel één. Weet je wat? Geef jij mij jouw oorlogsbuit. En dat is Briseïs, dat is een meisje. En dat conflict, dat loopt volkomen uit de hand eigenlijk op dat moment. Agamemnon die beledigt Achilles ontzettend. En Achilles die staat eigenlijk op het punt om zijn zwaard te trekken en hem te doden. Maar dat wordt tegengehouden door Athene, de godin. En dan wil hij niet meer meevechten. Hij wil niet meer meevechten en dat is een groot probleem. Want de Grieken verliezen zonder zijn hulp. Nou, zijn grote vriend en strijdmakker Patroclus ziet dat met leden ogen aan. Dat die Grieken dus steeds dat heel slecht gaat en dat de Trojanen eigenlijk een beetje aan de winnende hand zijn. Mm-hmm. En die gaat zich in de strijd mengen in de wapenrusting van Achilles. En sneuvelt dan. En dan krijg je een soort tweede crisis. Want dan is Achilles, die is dan zo verschrikkelijk daardoor getroffen. Dat hij ook weer op een soort killing spree gaat. En iedereen die tegenkomt doodmaakt. En uiteindelijk ook Hector, die Patroclus gedood heeft, ook dood. En dan gaat hij dat lijk mishandelen. Ja. Nou. Oké, sorry, het is een lang verhaal.
Nee, en het punt in het verhaal waar we nu zijn...
Is de dood van Patroclus.
Is de dood van Patroclus, ja. En die wordt beweend door Briseis, door geroofde vrouw.
Klopt, ja, precies. Ja. Ja.
En dat zal ik even voorlezen. Dit zijn de woorden van Briseis.
Ja.
Drie broers, mij dierbaar, uit dezelfde moeder als ik geboren... vonden alle reeds hun doodslag. Maar van jou mocht ik niet wenen, nadat mijn man gedood was door Achilles en de snelvoetige stad de verwoeste van Munes, onze goddelijke vorst. Jij hebt me toen verzekerd dat je mij tot legitieme vrouw van held Achilles zou maken en dat hij me met zijn schepen naar Phthia mee zou voeren om een trouwfeest te houden in de kring van Myrmidone. Onafgebroken zal ik dus jouw dood bewenen, want je was steeds vriendelijk. Zo sprak zij, wenend, en de vrouwen vielen haar bij met hun gejammer. Ogenschijnlijk om Patroclus, maar elk had wel haar eigen verdriet.
Ja, ja, heel mooi is dat. Ja, ja, inderdaad, Patroclus is dus gesneuveld. En hij was heel lief, hij was heel aardig. Hij was een aardig en zachtaardig iemand die ook voor Briseis oog had. Hè? Dat blijkt uit wat hier gezegd wordt. Dat hij haar dus probeerde te troosten en zei van... ga nou niet huilen, ik zorg ervoor dat jij uiteindelijk gaat trouwen met Achilles... en dan komt het allemaal goed. En daar klaagt Briseis dus over dat haar, zullen we maar zeggen, toch degene die oog voor haar had, die is nu gestorven. Dat vindt ze heel verdrietig. Maar dan zie je dat al die vrouwen, dat zijn dus allemaal slavinnen, hè, vrouwen die geroofd zijn uit de steden rond Troje en buitgemaakt zijn, die huilen ook allemaal met haar mee. Maar tegelijkertijd huilen ze ook allemaal om zichzelf, om hun eigen lot. En dat doet zij natuurlijk eigenlijk in zekere zin ook, hè, dat ze ook noemt. Ja, dat Achilles haar man heeft gedood en haar vader en al haar broers. En ja, ze is de prooi eigenlijk, ten prooi aan. Of nou ja, ze is in handen van de mensen die haar familie hebben uitgemoord.
En dat is in dit alleroudste verhaal eigenlijk een heel zeldzame erkenning van, het trauma en het leed. En,
ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja, precies. Want zij is natuurlijk gewoon een soort, zoals dat dan heet, oorlogsbruid. Mm. Maar inderdaad, er is ook oog voor haar gevoelens. Ja, hoe dat voor haar is. Ik bedoel, het conflict ontstaat om haar. Dat is het grappige. He, die oorlog om Troje wordt gevochten om een vrouw, om Helena. Ja. En de oorlog of de strijd, het conflict in het Griekse leger gaat ook weer om een vrouw. En wat die vrouwen daar zelf nou van denken, ja, dat krijg je maar heel zijdelings te horen. Maar het is wel heel ironisch eigenlijk, vind ik.
Maar dat is een wijdverbreid fenomeen, dat we die vrouwenstem allemaal niet horen. Maar wat is er nu aan de hand? Je hebt een reeks artikelen geschreven in de Nederlandse mm-hmm. boekengids. Besprekingen van eigenlijk een golf aan nieuwe romans, die denk ik de afgelopen 10 jaar zijn uitgekomen.
Ja, klopt. Ja.
Die proberen deze geschiedenis aan te vullen. Dus verhalen die worden verteld vanuit het perspectief van vrouwen die eerder toch bijna geen stem kregen.
Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, inderdaad, een van die verhalen is bijvoorbeeld The Silence of the Girls van Pat Barker.
Ik heb het hier voor me liggen.
Ja, waar echt het perspectief van Briseis op die hele Trojaanse oorlog wordt gekozen. Hè? Waar Briseis dus eigenlijk haar verhaal krijgt te vertellen. Zij is de vertelster en zij geeft haar visie op dat die hele oorlog. En ik vind dat heel indrukwekkend. Je krijgt dan dus een heel ander beeld van wat in de Ilias toch wel heroïek is, bijvoorbeeld, en waar het Griekse legerkamp, waar alle Griekse helden liggen, bij hun schepen gelegerd zijn. Dat noemt zij de rape camp, dus het verkrachtingskamp. Weet je wel, zij ziet het heel erg. Het is best wel een cru boek. Het gaat heel erg vanuit dat perspectief van die vrouwen die echt mishandeld en misbruikt worden. En ja, dit is denk ik een van de meest uitgesproken voorbeelden. Maar je hebt inderdaad een jaar of 10, zoals je zegt. Ik denk dat de grote golf begon eigenlijk in 2017 zo'n beetje. Van die verhalen, hervertellingen van die Griekse mythe. vanuit het perspectief van die vrouwen. Dus je hebt bijvoorbeeld de Odyssee vanuit het perspectief van Kirke. Hè, dus die tovenares op een eiland. Of je hebt, nou ja, inderdaad, de Briseis die de Ilias eigenlijk haar eigen nou ja, perspectief erop geeft. Heel veel verhalen over Medusa. Mm-hmm. Hè, Medusa die door Perseus onthoofd is nadat ze zeg maar een monster is geworden doordat ze verkracht is in de tempel van Athena door Poseidon.
En eigenlijk in het verleden altijd een soort slechterik is geweest.
Ja, zij was het monster. Ja, ja. En het monster vertelt nu haar verhaal, haar kant van het verhaal. En dan zie je ook altijd de andere kant van het verhaal is een ander verhaal. Dat is wel een mooie, vind ik altijd wel een mooie formulering. Dus, ja, ik ben even de naam vergeten, maar een feministische schrijver die dat ook zo heeft gezegd.
Kun je dat iets verder uitleggen? Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, doordat je het verhaal vanuit een ander perspectief vertelt, krijgen andere elementen de nadruk. En je kunt bijvoorbeeld ook een andere uitsnede van het verhaal kiezen. Dus misschien vertel je meer of misschien vertel je minder. Beetje zoals wat jij vertelde, Max, over die Agrippina. Hè, dat je dus stopt op een bepaald moment of je gaat juist verder door. Dus je krijgt ook, en daardoor krijgt het verhaal ook een andere boodschap. He, want inderdaad, als je het verhaal over Medusa vertelt vanuit het gezichtspunt van Perseus, dan is het oké, kunnen we dat monster even vangen? En dan dat hoofd meenemen, want dan dat is nodig voor onze, dat is voor de kweesten is dat nodig. Maar als je het vertelt vanuit het verhaal vertelt vanuit het perspectief van Medusa, dan is het, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan dat mijn hoofd eraf moet? Dat is toch oneerlijk? Mm-hmm. Snap je? Dus ik bedoel, dan is het een ander verhaal. Dus op die manier.
Ja. Ja. En jij verslindt al deze nieuwe boeken? Of?
Ja, ja, ik moet zeggen, ik vind ze niet allemaal even goed. Maar er zitten wel hele sterke dingen bij. En ik vind het gewoon als fenomeen heel erg fascinerend. Weet je wel, dat daar opeens zoveel aandacht en zoveel fascinatie voor is. Ook van de lezers ook. Ik bedoel, er zijn heel veel lezers van deze boeken. En inderdaad, je kunt geen boekhandel binnengaan of er ligt een enorme stapel van dit soort boeken.
Ja. Ja. Ja.
En waarom is dat zo?
En we gaan dan even naar The Silence of the Girls, waar het eerder ook al even over ging, van Pat Parker. Die is in Nederlands vertaald door Eefje Bos, maar omdat ik zelf de Engelse versie heb en Jacqueline, jij ook volgens mij.
Ja, ik ook.
Heb ik één passage even zelf in het Nederlands vertaald. Het is niet dezelfde scène als degene die we net noemden in de Ilias, maar het is wel sprekend. Dit is het moment dat... wil je dat uitleggen?
Ja, is goed. Ja, is goed. Het is inderdaad ook een hele cruciale scène eigenlijk uit Ilias. Helemaal aan het eind. Dan komt de vader van Hector, de koning van Troje, Priamos. Die komt naar Achilles en die wil het lichaam van zijn zoon terugkopen voor heel veel losgeld. En om dat voor elkaar te krijgen, komt hij het kamp dus binnen en hij werpt zich op als een soort smekeling en hij gaat de handen kussen van Achilles. En dan zegt hij, en dat is natuurlijk heel pathetisch of heel veel pathos zit er in die scène, zegt van ik doe nu wat nog nooit iemand eerder heeft gedaan. Ik kus de handen van de moordenaar van mijn kind. Hm. En dat is natuurlijk heel heftig. Maar moet je maar kijken wat Pat Barker daarvan maakt.
Ja, die schrijft... ik deed wat geen enkele man mij ooit had voorgedaan. Ik kuste de handen van de man die mijn zoon had vermoord. Die woorden weergalmden in de hut waar ik stond, omringd door de schatten die Achilles uit brandende steden had geroofd. Ik dacht, en ik doe wat talloze vrouwen voor mij gedwongen werden om te doen. Ik spreide mijn benen voor de man die mijn echtgenoot en mijn broers had vermoord. Ja.
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 Ja, het is heel heftig. Ja, het is, en inderdaad, dat wordt natuurlijk door Homerus niet benoemd. En daarom, dat vind ik het mooie, dat zij haalt het eruit. Ik bedoel, het gekke is, het doet ook niet afbreuk, vind ik, aan de scène tussen Achilles en Priamus. Wat ik een van de meest indrukwekkende scènes van de hele literatuur vind, überhaupt. Maar dit is een toevoeging daaraan eigenlijk. Hè? Dat je ook realiseert van de focus is natuurlijk altijd op, op die koning en die strijder en de zoon enzovoort. Maar wat vond Briseis er nou eigenlijk allemaal van? En waarom krijgen we dat niet te horen? Hè? Waarom is daar geen plaats voor? Hm. En dat die plaats wordt haar hier gegeven, heel nadrukkelijk. En dan, ja, ze is vrij cynisch of zo, hè, in het boek. Het is ook niet een lief meisje of nee. zo. Ze is gewoon een nogal getraumatiseerde, gedesillusioneerde, cynische, harde vrouw geworden eigenlijk. En dat is best verrassend, vind ik dat ook, om dat zo te presenteren. Ja.
We hadden het eerder al even over de geschiedenis van hervertellingen en herinterpretaties. Maar in een van de artikelen die je schreef, had je het over Christine Scott. Die eigenlijk de vraag stelt, is het niet gewoon fanfiction? Of wat is fanfiction eigenlijk?
Ja. Nee, dat vond ik een heel leuk, heel recent boek. Is vorig jaar verschenen. En zij ziet inderdaad deze hele golf aan hervertellingen. En ook wel hervertellingen in andere tradities. Ja, vergelijkt zij zeg maar met het fenomeen van fanfiction. En fanfiction is natuurlijk dat je verhalen uit allerlei media. Hè, dat kan natuurlijk ook een tv-serie zijn. Star Trek is volgens mij het grote begin van de fanfictie. Dat je dus personages uit die verhalen neemt en zelf een verhaal daarover gaat schrijven. Waarin je dingen rechtzet die je in de originele versie niet leuk vond, bijvoorbeeld. Of dat je zegt van, ja, maar ik vind het niet goed dat die in die dood ging. Ik maak een vervolg erop waar die toch weer tot leven komt of zo. Of ik vind dat die en die eigenlijk een relatie met elkaar moeten hebben. Ja, dus dat is een beetje het idee van fanfiction. Dat is, er zijn waanzinnig veel. Er zijn veel schrijvers en lezers van fanfiction online. Je hebt van die hele sites, Archive of Our Own bijvoorbeeld. En het grappige is, heel veel mythologische verhalen vind je daar ook. Dus als je gaat googlen op Achilles of zo, nou dan zeker sinds Madeline Miller's The Song of Achilles, dus een lied voor Achilles, vind je heel veel ook.
Wat is dat voor een boek?
Dat is ook een hervertelling, ook van de Ilias. Ja. Maar dan gaat het eigenlijk over Achilles en Patroclus en hun liefde.
Oh ja.
De liefde voor elkaar. Dus zij zijn daar echt een stel. In de Ilias zitten wel, zeg maar, tussen de regels door. Ja, je kunt dat er wel in lezen, maar dat wordt nooit expliciet gemaakt.
Dat ze misschien een relatie hebben met elkaar.
Ja, dat ze een relatie hebben met elkaar. En dat wordt dus door Madeline Miller heel erg op de voorgrond geplaatst. En vanuit het perspectief van Patroclus verteld. Maar goed, dat boek was een waanzinnig succes. Het is al in 2011 uitgekomen. Maar in 2021... las ik, verkocht het 10.000 exemplaren per week. Dat was een soort TikTok-hit. Maar daar wordt dus ook heel veel fanfiction over geschreven. En wat die Christine Scott zegt is, wat je doet met die verhalen, het hervertellen, het jouw eigen interpretatie eraan geven, dat is eigenlijk hetzelfde als die fanfiction. Hè? Je gaat het naar je hand zetten en je geeft er een soort emotionele of affectieve reactie op zo'n verhaal. En dat is, ja, wat er inderdaad in die hele reeks hervertellingen ook gebeurt. En zij heeft dan een heel specifiek, noemt ze het dan het subgenre van fix-it lit. Je leest verhalen en je vindt het eigenlijk onrechtvaardig wat daarin is gebeurd. En dat ga je rechtzetten, zeg maar. Een soort van het onrecht gedaan tegenover fictieve personages uit de oudheid ga je dan rechtzetten in een nieuwe versie. Dus bijvoorbeeld door die vrouwen een stem te geven of door het verhaal anders te vertellen.
Zijn er voorbeelden van uit de oudheid van verschillende versies waar bijvoorbeeld schrijvers of rapsodes dingen hebben rechtgezet?
Dat vind ik wel een beetje een wat lastige vraag. Zeker. Dat is zeker wel waar. Een heel beroemd voorbeeld is het verhaal over Helena. Het verhaal over Helena was natuurlijk altijd, ze is naar Troje gegaan en het is haar schuld. Hè, dat de hele oorlog daar 10 jaar lang heeft voortgesleept en iedereen doodging. En er is een dichter uit de oudheid, Stesichoros. En die daarvan wordt verteld dat hij een gedicht had geschreven over Helena volgens deze trant, zullen we maar zeggen. En dat Helena hem toen blind heeft gemaakt. Zij was een soort godin ook. En dat hij toen dat heet hij dan een palinodie. Dat hij het herverteld heeft. Dat hij zegt van, nee, wat ik eerder vertelde was niet waar. Helena ging niet naar Troje. Wat er gebeurde was dat er eigenlijk een eidolon, een geestesverschijning met haar uiterlijk naar Troje ging. Zij heeft 10 jaar lang in Egypte gezeten en was kuis. Dus dat, ja, je zou kunnen zeggen, dat is inderdaad misschien wat eerste voorbeeld van fix-it-lid. Ja. Dus, de andere versie van Helena, van het verhaal van Helena. Ja. Dus je kunt zien je kunt wel denken van, je mag die verhalen niet anders vertellen dan ze in de oudheid verteld werden. Maar in de oudheid ging dit ook zo? Ja, dit soort versies. Dit is natuurlijk best wel gek. Dat is het totale tegenovergestelde van wat er in de Ilias verteld wordt. Dus ja.
Ja. Ja, dat gebeurde al lang. Ja.
Ja.
ik denk wel dat een van de. Of iets dat die nieuwe boeken zo krachtig maakt ook, is dat het. Ik bedoel, aan de ene kant, het is een mooi verhaal. Het is een vernieuwend verhaal, het is een nieuw perspectief. Maar het stelt ook een best wel diepe vraag, denk ik. Over hoe we überhaupt omgaan met die tijd. Ik studeer zelf geschiedenis en ik merk eigenlijk dat hoe meer ik me in de oudheid verdiep, hoe vaker ik ook versteld kan staan van hoe precair dat hele verhaal is. Soms is. Mm-hmm. Dat je dat echt zonder een of andere mafkees schrijft iets op en 2000 jaar later leren hele generaties kinderen op school dat de Grieken zus en zo vinden. Yeah. Vonden.
Ja.
En het feit dat er zo weinig vrouwelijke stemmen zijn, maakt heel veel uit voor hoe dat verhaal gevormd wordt. En ja, goed. Ik vraag me af, kun je eigenlijk aan een tekst zien of die door een vrouw geschreven is? Zijn er dingen die alleen een vrouw opvallen?
Mm-hmm. Ja, dat is een mooie vraag, ja. Ik vind dat bijna onmogelijk te beantwoorden, denk ik. Maar ja, je hebt wel natuurlijk. Kijk, wat denk ik heel opmerkelijk is dat bepaalde perspectieven gewoon veel vaker gekozen zullen worden door vrouwen, namelijk het vrouwelijk perspectief. En dat is natuurlijk ook een maatschappelijk gegeven. In die oudheid was er gewoon niet zoveel belangstelling voor dat vrouwelijk perspectief, denk ik. Maar je hebt ook altijd uitzonderingen. Dus als je gaat kijken naar inderdaad Euripides, over wie we het al een paar keer hadden, grote tragisch dichter uit de klassieke periode, die kiest wel eigenlijk heel vaak het vrouwelijk perspectief. En ook op zo'n manier dat je denkt van, nou ja, hij kruipt er wel echt in. Hij snapt echt van binnenuit bijna, voelt het alsof hij snapt wat het is om een vrouw te zijn.
Misschien kunnen we heel veel toch naar dat fragment ook. Het is iets langer dan de vorige, maar ik vond het wel zo echt heel bijzonder. Dus ik ga dat even voorlezen.
Yes.
Gebaseerd op een vertaling van Dekna tot Dirk, zeg je.
Ja, klopt. Ja.
Hier is Medea aan het woord. Van alles wat bezield is en gedachten heeft, zijn wij vrouw het ongelukkigste schepsel. Eerst moeten we voor een overmaat aan geld een man kopen en hem dan als baas van ons lichaam krijgen. Want dat kwaad is nog erger dan het eerste. En dit is het grootste punt. Krijg je een slechte of een goede? Want een scheiding geeft vrouwen een slechte naam en het is niet mogelijk je man af te wijzen. Als je dan in een nieuwe omgeving met andere regels aankomt, moet je helderziend zijn. Van huis uit heb je niets geleerd om te weten hoe je het best met je bedgenoot omgaat. Als wij ons daar goed voor uitsloven en manlief zonder morren het juk van het samenwonen draagt, gelukkig leven. Lukt dat niet, dan kun je beter doodgaan. Wanneer een man zich aan zijn huisgenoot binnen ergert, gaat hij de deur uit en verdrijft zo zijn ergernis. Hij wendt zich tot een vriend of een leeftijdgenoot, maar wij zien maar één gezicht, noodgedwongen. Men zegt van ons dat wij een gevaarloos leven leiden in huis, terwijl zij vechten met een lans. Een misleidende gedachte. Liever zou ik 3 keer in de slaglinie staan dan 1 keer een kind te waren.
Ja, ik vind het altijd een ijzersterke tekst. En ook gewoon wel, het zegt heel veel over het inlevingsvermogen, denk ik, van zo'n Euripides. Die zag ook wel dat er natuurlijk toch een soort gekke scheefgroei zat in die maatschappij. Dat die vrouwen inderdaad altijd maar binnen moesten zitten. En dat er niet van hen verwacht werd dat ze iets buiten de deur konden of mochten. En ja, dat hele verhaal, hè, dus dat je inderdaad een bruidsschat moet betalen en dan ook nog eens een keer daarmee iemand de zeggenschap over je geeft. Terwijl je er niks aan kan doen en er niet aan kan ontsnappen. Ik vind dat fascinerend dat iemand in dat perspectief kruipt. En dat dan op de planken brengt, om het maar even zo te zeggen, voor zijn mannelijke stadgenoten. Gespeeld door een man ook nog. Hè? Dus het is wel ook gek, want het is dus mannen die tegen mannen over vrouwen aan het praten zijn. Maar je hebt het idee dat drama heel vaak, hè, dat de toneelstukken heel vaak daarover gaan. Van hoe is het, hè, om in de huid van een ander te kruipen? En in dit geval dus in de huid van een vrouw. En hoe ziet onze maatschappij er dan uit? Of zo bijvoorbeeld.
Ja, maar er zit ook bijna iets wrangs aan een beetje. Dus om terug te komen wat ik eerder zei. Je heel vaak hoor je, leer je, ja, dat was nou eenmaal de Griekse beschaving. Of je moet altijd dingen in hun tijd beschouwen. Maar dan lees ik dit en dan denk ik, ja, blijkbaar konden ze er gewoon wel over nadenken.
Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, natuurlijk zijn er in elke tijd, denk ik, tegendenkers. Weet je wel? En tegen culturen ook en zo. En het was wel zo dat Euripides ook nou ja, als je het mag geloven, veel kritiek kreeg. Omdat hij nogal, wat zou ik zeggen, toch revolutionair in dit soort opzichten was. Hij bracht heel veel vrouwen op het toneel. Nou ja, niet letterlijk, maar ik bedoel vrouwelijke personages. En ook bijvoorbeeld, de slaven of zo kregen ook zeg maar heel veel screen time van hem.
En wat weten we dan van de kritiek? Sorry. Dus,
ja, nou ja, daar werd dan over gezegd, dat is niet goed. Dat is niet goed om dat soort personages zoveel aan het woord te laten. Het is wat wij, waarom niet gewoon de helden en de koningen? En dat willen we toch helemaal niet? Dat is slecht voor de maatschappij. En hij werd gezien als een soort van, een sofist. Hè? Dus iemand die eigenlijk te intellectueel was. En die eigenlijk ook een beetje, te moderne ideeën erop nahield. Dus dat, natuurlijk is hij, ik bedoel, dat was in zijn eigen tijd. Hij is daarna gewoon wel tot de kanon gerekend. En hij is gewoon, werd eindeloos op scholen gelezen en zo. Dus ik bedoel, in die zin is hij toch ook wel weer heel erg mainstream. Maar ja, hij is wel anders, vind ik, dan de twee. Maar goed, je hebt maar drie tragici van wie we echt substantiële dingen over hebben. Dus het is ook altijd heel moeilijk vergelijken. Yeah. Dat is precies wat je zei over die oudheid. Ja, we hebben zo weinig eigenlijk. Hè? We denken dat we veel weten, maar ja. Ja.
Ja. Ja, ik wil dan misschien even in het laatste kwartier van deze uitzending naar Sappho van Lesbos.
Mm-hmm.
Volgens mij schreef je in een van de artikelen, of las ik in een van je artikelen, dat zij ook wel de uitzondering wordt genoemd die de regel bevestigt.
Ja, klopt.
Wat betreft vrouwen naar oudheid. Ja, wie was zij?
Ja, zelfs dat is best wel moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk was ze inderdaad van een aristocratische familie op het eiland Lesbos. Omdat er zo weinig informatie over haar is en omdat ze zo uniek is, is het ook wel moeilijk om haar goed te plaatsen en te interpreteren. En ook als je leest zeg maar, wat er door de eeuwen heen, met name in de laatste paar honderd jaar, zeg maar, aan wetenschappelijke artikelen over haar verschenen zijn, dat zijn soms hele gekke beweringen. Hè? Mensen gaan proberen het gat op te vullen. Nou, zij schrijft natuurlijk veel voor vrouwen en over vrouwen. En ook over echt liefdesrelaties met vrouwen. En dat werd bijvoorbeeld in de 19e eeuw vaak door veel mensen moeilijk gevonden. En dan krijg je dus het verhaal van dat moet je niet zo zien. Dat is niet echt een liefdesrelatie. Zij was gewoon een soort van kostschooljuf, houdster, wat dan ook. En als die meisjes dan, die zij aan het opleiden was. Want zij was een soort finishing school voor meisjes of zo, dat idee. Als zij dan weggingen en gingen trouwen, dan miste zij ze gewoon heel erg. En dan haar affectie voor die meisjes, dat daar gaan die gedichten over. Nou ja, ik denk niet dat dat waar is. Maar ik bedoel dat idee, omdat er een soort van vacuüm is, ga je dat dan op die manier invullen. Dat is nu inmiddels echt al heel achterhaald. Ik bedoel, het is duidelijk dat gewoon liefdespoëzie is voor vrouwen van een vrouw. En waarom niet? Er was ook liefdespoëzie van mannen voor mannen. Dus het is helemaal niet raar of ongewoon. Alleen het is uniek. We hebben er heel weinig andere voorbeelden van.
En wat heeft u precies nagelaten? Wat zijn het voor?
We weten dat er in de oudheid gewoon een aantal boekrollen met haar gedichten bestonden. Een stuk of 8, als ik me niet vergis. En daar hebben we nu een paar honderd verzen zeg maar van over. Terwijl dat moeten er dus duizenden versen zijn geweest. Veel van haar gedichten is maar één gedicht eigenlijk compleet overgeleverd. De meeste zijn eigenlijk fragmenten. En ook het feit dat het in het lesbisch dialect is geschreven. Aeolisch. Maakt het ook gewoon soms lastig om het te interpreteren.
Ja. Ja. Je hebt ook één gedicht meegenomen.
Een fragment, ja.
Een fragment. Ja, want het is een fragment omdat het ook echt fragmentarisch is.
Ja, fragmentarisch
is.
Overgeleverd. Ja. Ja, op papier is, ja.
En dat raakt ook waar raakt ook aan waar we het nu over hebben.
Zeker.
Dat zal ik even voorlezen. Sappho aan het woord. Vertaling van Paul Klaas. Er zijn mensen die ruiterij, het voetvolk of de vloot het mooiste vinden op de donkere aarde. Ik wat je lief hebt. Dat valt licht begrijpelijk te maken. De vrouw die alle anderen in schoonheid overtrof, Helena, heeft haar edele man verlaten en is naar Troje gevaren zonder te denken aan haar kind of haar ouders. Zo lokte de liefde haar. Hier is een hiaat in de tekst. Herinnert mij nu aan hoe Anactoria is weggegaan. Liever zag ik haar lieflijke gang en het glanzen van haar gezicht dan de lyrische strijdwagens en zwaar bewapende soldaten. Waarom dit gedicht, Jacqueline?
Ja, ik vind het, nou, we hebben het, het is wel leuk, het past inderdaad goed in waar we het net over hadden. Hè, over de Ilias, over Helena, over, nou ja, het is een paar keer aan bod gekomen. Ik vind het altijd heel mooi, omdat dit gedicht lijkt een heel ander perspectief te bieden ook weer op Helena dan bijvoorbeeld in de Ilias wordt gegeven. Je zou verwachten, hè, dat Helena wordt gegeven als een voorbeeld van hoe het niet moet. Namelijk, je gaat natuurlijk niet je man verlaten en je kind om toe te geven aan passie of zo, aan erotische passie. Maar hier wordt het gegeven als het voorbeeld van, ja, dat passie is sterker dan alles. En deze vrouw is daar een voorbeeld van. En dat, het grappige is, haar kant wordt gekozen als het ware. Hè. Dat is het mooiste wat er is. Ik zeg, wat je lief hebt is het mooiste wat er is. En dat kan ik aan het verhaal van Helena illustreren. Dat vind ik heel, heel mooi en heel bijzonder. En het grappige is natuurlijk ook dat daartegenover dan juist wordt gezegd, ja, je hebt ook mensen die vinden oorlog het mooiste. Of oorlogsvertoon vinden ze het mooiste. Ik vind dat niet. Ik vind Anactoria het mooiste. En dat is dus een meisjesnaam, Anactoria. En ik wou dat ik bij haar was. Hè? Dat lijkt het gedicht te zeggen. Natuurlijk, nogmaals, het is een fragment, dus we weten het ook niet helemaal. Maar ja, het geeft toch een heel. Ik vind het dat het een vrij unieke inkijk geeft in, nou ja, wat de Griekse literatuur ook had kunnen zijn. Yeah. Als al die vrouwen wel hadden geschreven. Ja.
Yeah.
Dus ja, daarom vind ik het altijd heel bijzonder.
Was zij in de oudheid ook al een fenomeen?
Jazeker, ja. Nee, ze werd enorm bewonderd. En haar uniekheid werd ook wel heel erg onderstreept. Hè. Ze werd dan de tiende muze genoemd, bijvoorbeeld. Je hebt dan 9 muzen en zij was dan de tiende muze. En ze stond vooral bekend om haar liefdespoëzie. Dat werd, en het grappige is, daar wordt dan niet heel echt nadrukkelijk over gezegd dat dan homoerotische liefdespoëzie is. Dat is gewoon liefdespoëzie.
Ja.
Punt.
Er wordt geen onderscheid, geen hard onderscheid in gemaakt.
Nee, dat is het grappige. Dat is inderdaad, liefdespoëzie is liefdespoëzie. Dat gaat over verlangen en over, ja, nou ja. Dus dat is, ja. Nee, ze was echt een groot voorbeeld voor veel dichters. Ja, ook voor mannelijke dichters.
Het is wel mooi. En word ik wel heel speculatief. Maar omdat aan de ene kant zie je hier misschien wel een bevestiging van een soort zeer vastgeroeste genderpatronen. Mm-hmm. Ook in, eigenlijk ook wel in wat jij zegt. Dat als de vrouwen meer aan het woord waren geweest, hadden we misschien meer liefde gehad in plaats van midden. Oorlog lijkt iets voor mannen en liefde iets voor vrouwen de hele tijd. Ja. Aan de andere kant zie je hoe het ook onze. Wat betreft.
Ja, nee, dat is een goed punt hoor. En dat zou ik ook niet willen zeggen of zo. Weet je, dat is natuurlijk niet. Ik begrijp dat het zo klinkt. En het is ook zo, omdat er natuurlijk zo weinig poëzie van vrouwen over is gebleven. En wat er over is, gaat vaak over wat er binnenshuis gebeurt. Of over liefde, of over familie, of dat soort dingen. Of ja. En daardoor krijg je ook dat dan zogenaamd vrouwelijke onderwerpen worden. Yeah. Of zo, weet je wel? Terwijl, ja, er zijn heus genoeg mannen die daar ook over schrijven. Over liefde. Of over wat er binnen het huis gebeurt. Of rouwklachten over een geliefde of wat dan ook. Of een familielid. Dus ja, je moet daar ook mee uitkijken, inderdaad. Ja. Ik geloof dat er wel van 1 vrouwelijke dichter bekend is dat ze ook een epos heeft geschreven. Maar dat is ook niet over, jammer genoeg. Maar Moiro. Ja, maar dat. En Corinna, die schreef dan ook wel soort mythologische verhalen. Dat zouden dan niet typisch gegenderde onderwerpen zijn geweest.
Nee.
Dus inderdaad, je moet daar ook mee uitkijken. Maar ik bedoelde ook niet echt zozeer.
Nee, snap ik ook.
Het onderwerp, maar meer ook gewoon het perspectief. Hè? Dus dat toch het perspectief van Helena wordt gekozen. Dat vind ik wel grappig. Ja.
En waar ik ook misschien nog even naartoe wilde, is, je bent ook specifiek gespecialiseerd in Hellenistische poëzie, literatuur.
Ja.
Want in een latere periode verandert er ook van alles.
Ja, dat is wel zo. En inderdaad, die Hellenistische poëzie, dat is dus de poëzie die komt na Alexander de Grote. Dat noemen ze traditioneel gezien de Hellenistische periode. En dat is inderdaad de tijd van de grote bibliotheek bijvoorbeeld van Alexandrië. Poëzie krijgt een heel andere status eigenlijk toch wel. We hadden het ook al net over van ja, het gaat van mondelingen overdracht naar geschreven. En omdat het geschreven genres zijn, en omdat er ook kleine gedichten worden geschreven, epigrammen, krijg je ook dat vrouwen makkelijker daaraan deel kunnen nemen. Omdat het niet meer zo het grote publieke genre is. Dus niet een groot drama of een epos of zeg maar wat. Maar gewoon die kleinere gedichten die ook niet, die kunnen gelezen worden. Die hoeven ook niet voorgedragen worden in en plein publiek, zeg maar. En dan zie je dus dat er wat meer vrouwelijke dichters opkomen. Dus door de omstandigheden, doordat de omstandigheden veranderen, doordat de sociale rol misschien van poëzie een beetje verandert, krijg je dat er andere mensen ook aan mee kunnen doen. Dat is natuurlijk wel mooi om te zien. Ja. Het zijn er nog steeds niet heel veel hoor, maar een paar. Dat is toch altijd goed.
Heb je een favoriete dichter uit die tijd?
Uit de Hellenistische periode? Ja. Zeker wel. Ik vind Theocritus heel mooi. Maar dat is een heel ander verhaal weer, hoor. Dat heet bucolische poëzie. Dus poëzie over... Het gaat dan eigenlijk over schaapherders. Ja, het klinkt natuurlijk een beetje raar dat ik dat mooi vind. Ja. Maar het is heel subtiele, heel grappige, heel leuke. En ook iemand die inderdaad die mythe vaak op een hele komische manier hervertelt. En ook daar andere verhalen van maakt. Ja. Hmm. Ja.
Ja. Ja. Ik moet denken aan... want heel veel van deze dingen hangen voor mij ook erg samen met identificatie. En ja. Ik vind het heel bijzonder als je soms... Ja, goed. Hmm? Ik las laatst... Lucianus van Samosata.
Oh ja, ja,
ja. Maar die herkent allemaal dingen in die Griekse mythe die ik ook altijd, die mij stoorde als ik ze las.
Ja, hij is ook fantastisch. Ja, ja, ja. Hij is zo grappig en satirisch. En inderdaad. Ja. Ja. En noem eens een voorbeeld van wat.
Één ding is dat hij heeft het over het verhaal. Dus, even kijken, de goden Afrodite en Ares, die hebben een affaire. Terwijl Afrodite eigenlijk natuurlijk met. Hephaistos is getrouwd. Ja. Ja, en Hephaistos die krijgt dat door. En om ze een loer te draaien, smeet hij een prachtig net. En dat werpt hij dan over ze heen terwijl ze met elkaar liggen te pozen op bed. En dan mogen alle andere goden komen kijken. En dan is het ha, 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 wat grappig. Terwijl ik altijd heb gedacht, maar Hephaistos, natuurlijk, eigenlijk ben jij nog steeds de sukkel in
de
deze.
De sukkel, ja. Ja, inderdaad. Ja.
En dat vindt Lucianus ook. Toen voelde ik me echt gehoord.
Precies. Nee, Lucianus is wel iemand dat je denkt... Die heeft best wel een moderne blik of zo. Hè? Dat je, je kunt inderdaad... ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja, hij is verrassend. Verrassend modern eigenlijk.
Ja,
ja zeker. Ja. Ja.
En dan denk ik steeds vaker... waarom al die andere schrijvers dan niet ook gewoon... wat sympathieker hadden kunnen staan tegenover... vrouwen en slaven in de samenleving.
Ja. Ja. Nee, ik denk dat het goed is dat wij niet in de Griekse oudheid leven.
Ja. Dankjewel, Jacqueline.
Okay.
We gaan een beetje afsluiten.
Yes.
Heel veel dank dat je bij ons wilde aanschuiven.
Graag.
Dag lieve luisteraars. Vandaag was bij ons de gast Jacqueline Klooster. Ik wil ook heel graag bedanken mijn medepresentator Max Waterreus. En de techniek werd vandaag gedaan door Emerance Kaptein. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via social media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen, dan kan je hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Mammo Schaap, bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam en ik wens u nog een heel fijne zondag.